Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus uit zondag 24, de 64ste vraag en het antwoord. Zondag 24, vraag en antwoord 64. Daar vraagt onderwijzer, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? En die antwoord daarop, nee, zei, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Overdenken wij met elkaar de openbare aanklager. In de eerste plaats gehoord, in de tweede plaats verhoord en in de derde plaats geoordeeld. De openbare aanklager, gehoord, verhoord en geoordeeld. Geliefden, wij hebben verleden week laten rusten de 63ste vraag, hoewel wij hem voorgelezen hebben, daar wilde ik nog een enkel woord over spreken. Want daar stond geschreven, hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En het antwoord daarop was, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Dat was eigenlijk nog min of meer een tegenwerping. Als het ware alsof de leerling een beetje verschrikt is en zegt, ja maar, er staat toch zo duidelijk in het woord Gods geschreven, dat niemand die om het koninkrijk Gods iets verlaten heeft, het zijn huizen of akkers of vader of moeder, dat hij niet in dit en het toekomende leven zevenvoudig zal weder ontvangen. En er stond toch ook geschreven dat de Heer Jezus in de dag des oordeels zal zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zal hij tot hen zeggen, komt in gij gezegende des vaders, want al zeggen zij waar, heren, zo zal hij toch antwoorden voor zover gij dit aan één van mijn minste discipelen gedaan hebt. Zo hebt gij dit aan mij gedaan. En die in de naam eens profeets één beker koud water gegeven heeft, het zal hem vergolden worden straks in de eeuwigheid. Lezen wij ook niet in de gelijkenis van die onrechtvaardige mammon of rentmeester? Lezen wij daar niet in, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon? Waarmee de Heer Jezus wil zeggen, het geld op zichzelf, dat is maar een onrechtvaardige mammon. Dat geld op zichzelf gezien, wat heeft het toch al een ellende teweeg gebracht? Wat wordt dat geld door velen als een mammon aangebeden? Maar de Heere zeide tot zijn discipelen, maakt u vrienden uit die onrechtvaardige mammon, wees er rentmeester over in alle voorzichtigheid. Doe wel waar gij wel kunt en moogt doen. Opdat zo wanneer u zou ontbreken, wanneer alles u ontvalt, en gij ook eenmaal voor die grote dag staat in uzelf als een ledige. Deze uw stille medegenoten getuigen zullen en u ontvangen in de eeuwige tabernakel, u herkennende. Als die in het verborgene de wil des vaders gedaan heeft. Vandaar ook deze middelvraag, hoe verdienen onze goede werken niet die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En dan zegt hij, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Dat was onze laatste gedachte verleden week, want we hadden de goede werken in Gods licht, in ons licht, in Gods licht en in Geestes licht. En de goede werken beloond. Wat een troostrijk antwoord. Want een troostrijk antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Want indien gij alles gedaan hebt wat ge te doen moest, zo zijt gij en zegt, ik ben een onnutte dienstknecht. Ik heb slechts gedaan hetgeen betamelijk was, niets daartoe en niets daaruit. Ach geliefde, het is niet zo'n best teken als de mens, hier wordt het wel genoemd, maar dat is ter lering en onderwijzing. Het is niet zo'n best teken als wij voor onze goede werken iets rekenen en iets schrijven. Waarom niet? Wel, dat de Heere als het ware net doet uit genade, of het onze goede werken zijn, dat geeft ons nog niet de vrijheid om te spreken van mijn goede werken en wat ik gedaan heb voor de Heere. Voelt u? Dat is een groot verschil. Of dat de Heere Jezus in zijn eeuwige genade zich zo zeer verbonden heeft aan zijn volk, dat hij als het ware ze zo aanmerkt alsof zij het allemaal gedaan hadden. Dan heb ik daar nog niet uit de moed te halen om te zeggen, ik heb en ik doe. Wel nee. Want dan moeten wij toch bedenken dat als er ooit iets goeds gedaan is, heeft hij dat gedaan. Dan heeft hij dat goede werk gevraagd. Dan heeft hij dat in ons. Dan kun je zeggen, ja, maar dan heb ik het toch gedaan. Dan heb ik het toch. Nee, dat is fout. De apostel Paulus zegt wel, ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden en voorts is mij weggelegd. Maar dat moet u alleen zo uitleggen, ik, dat is Christus heeft de goede strijd gestreden. Immers Paulus, hij sprak ook, ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wie heeft er dan de strijd gestreden? Wie heeft dan alles gedaan? Wie wordt er dan in de diepste zin gekroond? De Heere zelf in zijn eigen werk. Want laten wij toch bedenken wat wij vanmorgen bij stilstonden, dat de oude lap die past niet op het nieuwe kleed en het nieuwe kleed past niet op de oude lap. Want dat zou tezamen scheuren. Wij zijn onnutte dienstknechten. Wij hebben nooit niet iets gedaan dat God kon behagen. Maar de Heere Jezus heeft alles gedaan. En hoe is het dan dat hij spreekt van uw werken en voor zover gij dat gedaan heeft. Zo past de zondaar alleen de ootmoedige vraag. Waar, Heere, hebben wij u hongerig gezien? Waar hebben wij u naakt gezien en gekleed? De andere zeiden, waar hebben wij u hongerig gezien en niet te eten gegeven? Zo overtuigd waren ze van hun goede werken. Maar dan moet je eens kijken dat vlijmscherpe oordeel, voor zover gij dit aan één van mijn minsten niet gedaan hebt, al had je heel de wereld in het leven gehouden. En je had Lazarus laten liggen, of in Jacob, dan heb je dat niet aan mij gedaan. Ach ja, laten wij niet al te veel aandacht dus besteden aan deze vraag, alleen daarmee besluiten dit antwoord en deze vraag. Uit loutere genade geeft hij zijn ellendige de kroon op zijn eigen werk. En zij zijn van harte bereid om hem onmiddellijk aan zijn voeten neer te leggen en te getuigen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen geef eer. Als het dan zo is. Als dat dan zo is zoals wij gehoord hebben, dat in de gerechtigheid en de werken, in dat stuk der rechtvaardigheid voor God, dat daar nu niets in aanmerking komt van ons, alleenlijk de gerechtigheid van Christus door het geloof omhelst. En dat zelfs niet een stukje van die gerechtigheid kan bestaan uit onze werken, maar dat het alleen het werk is van de Heer Jezus Christus, die gerechtvaardigd is naar den geest, aan welke gerechtigheid wij in de toepassing alleen maar deel hebben door de band des geloofs aan hem en aan al zijn werken en gerechtigheden. Als dat dan zo is, Dan komt hier een aanklacht, een aanklager staat erop. En die zegt met een boze ondertoon in zijn stem, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Laten we eens naar deze aanklager luisteren. Want die aanklager was er alleen niet in de dagen der reformatie van de kant van Rome, die de vloek uitsprak over deze levensgevaarlijke leer. Die aanklagers hebben niet alleen gesproken tegen Calvijn en tegen Luther, maar die aanklagers die zijn door de hele geschiedenis der mensheid heen in leven gebleven. En ze zijn niet alleen buiten de kerk, maar ze zijn ook in de kerk. De aanklagers en bevechters van het woord der zaligheid, van de eenzijdige gerechtigheid van Christus, die alleen redt van de dood zonder enige verdienste onzijds. Wat hebben deze aanklagers te zeggen? Deze aanklagers die hebben als het ware, zij komen daarmee in het woord, naar zij menen komen ze voor de dag. Dat als wij daar zo over denken en prediken, dat dan alle zorg voor ons toekomstig zielenheil in het heden en in de toekomende, dat de klem die op ons moet rusten om toch rechtvaardig niet alleen te zijn, maar ook te worden voor God, dat dat helemaal vernietigd en verbroken wordt. En zij zeggen dan ook, dan is het maar makkelijk als het zo is. En dat zijn nog niet altijd van die mensen die duidelijk leren dat wij door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Maar dat zijn ook mensen die de bekering en de bevinding maken tot even zoveel werken die ons deelgeven aan de rechtvaardigheid van Christus. Ook zij hebben heimelijk hun bedenkingen en hun aanklachten tegen die gang van zaken, dat God u uit loutere genade onmiddellijk de gerechtigheid van Christus de zondaar schenkt en hem toerekent ook en hem alleen door een waarachtig geloof doet eigenen wat in hem is. Wat dus zeggen wil dat niet ons bukken, niet ons buigen of kruipen, niet het een of het ander ons deel gegeven heeft aan de gerechtigheid van Christus, maar dat alleen in de toepassing het door de Heilige Geest gewrochte geloof verbindt aan de levende Christus en aan zijn gerechtigheid. Want, dit wilde ik u nog zeggen, en dat geldt voor mij en voor u. Wij kunnen onze kruip- en sluipgangen, kunnen wij nooit in enige verdienstelijkheid aanmerken voor God. Want weet u wat dat eigenlijk betekende? Weet u wat daarin eigenlijk openbaar kwam? Daarin kwam juist openbaar dat wij het met God niet eens konden wezen. Daarom is het vaak zo'n benauwende en zo'n benarde weg. Dat heeft niets te maken met ons geestelijk zijn, maar omdat wij zo vleeselijk zijn. Daarom laten wij dat toch altijd bedenken, omdat wij eigen gerechtigde, rijke en verrijkte zondaren zijn. Daarom breekt de Heilige Geest in dat leven af. Omdat de Heere ons wil fnuiken in onze loop. En dan komen we met onze neus op de grond terecht. Maar al die dingen moet gij niet aanmerken als iets betekenend in het verkrijgen van de gerechtigheid van Christus. Want ge zult daar uit die standen die gij zo komt te noemen met veel ophef, en waarin geheimelijk een ander aanklaagt die daar niet zoveel over praat en zegt, ja, dat zou maar makkelijk wezen. Gij zult toch de ontdekking doen dat ge met dat alles nog geen 5 minuten hebt kunnen bestaan voor God. En dat de oplossing uiteindelijk niet was om uit te roepen, Ik heb het gevonden. Maar dat de oplossing alleen geweest is, God heeft het mij willen openbaren. Niet in mijn zoeken en kruipen en worstelen en wat ik ook aan zou willen brengen, heb ik tenslotte het kleinood gevonden, nee. Maar de Heere, de Heilige Geest, onderwijst mij veel eer dat ik aan de hele aarde en de wereld wel omdraaien. En dan heb ik nog die gouden ring niet gevonden. Nog niet. Ja, ik zal hem nooit vinden. Die wijsheid Gods wordt alleen gerechtvaardigd door haar kinderen. En het is voor de wijzen en verstandigen, voor kruipers en sluipers in zichzelf verborgen. Ze zullen er nooit uit kunnen komen. Daarom valt dat ook alles weg door de afgrond van ons bestaan. In de dodelijke breuken die er is tussen God en onze ziel. En zal er ook nooit de een in meerdere, de ander in mindere mate. Maar zullen wij ook nooit gebruik kunnen maken van onze wegen en paden. Om daarmee de echtheid der rechtvaardiging aan te kunnen duiden. Nooit. Want als het gaat om de waarachtigheid van die gerechtigheid, dan gaat het er alleen maar daarover. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wij willen wel daden hebben. Wij willen hebbers, rijke hebbers zijn in de weldaden van Christus. En wij verstaan maar niet dat we ons doel voorbij schieten. Want wat heb je er dan, ja het is een beetje grof gezegd, maar wat heb je er dan aan als je straks een beetje liefde hebt? Wat heb je er dan aan dat je wat geloof hebt? Wat heb je daar nou aan? Dan moet je eens eerlijk wezen. Want het is alles ten dele. Het is alles vol gebrek. De Allerheiligste heeft slechts een klein beginsel, zegt de catechismus. Wat moet je daarmee beginnen straks? Wat moet je ermee beginnen? Nee, let er toch op dat de Heidelberger over Christus en al zijn weldaden spreekt. Die hem mag hebben, die heeft ook de weldaden. Die heeft alles. Die heeft alles. Die heeft alles voor dit en voor het toekomende leven. Zo ziet u, die aanklagers die opstaan tegen die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, om niet door het geloof in de Heer Jezus Christus, voor zover de toepassing betreft aan onze zijde. Die aanklagers die zitten ook op het vlak van mensen die wel degelijk zeggen dat ze gerechtvaardigd zijn, maar die met een heleboel grote woorden en getuigenissen daar kracht bij komen te zetten. En die als het ware niet te midden van al die romslomp die ene korrel goud hebben overgehouden, maar waar de ene korrel goud geheel en al verdonkerd is geworden door alles wat er bij hun is. En deze mensen behoren ook tot de aanklagers die zeggen, ja maar zo gaat het niet. Dat zou maar makkelijk wezen. Dan hoef je nergens meer voor te zorgen. En als je nergens voor hoeft te zorgen, dan ben je zorgeloos. Dan word je zorgeloos. En als je zorgeloos bent, dan word je goddeloos. Want dan denk je, het komt er niet zo op aan. Komt er niet zo op aan. Vandaar is het dat duizenden kerkmensen en ook honderden leraars eigenlijk daarmee behept zijn, omdat ze een zekere angst hebben. We moeten de mensen toch niet lijdelijk en zorgeloos maken. Want de prediking van de gerechtigheid van Christus door het geloof omhelst door de verloren zondaar. Deze prediking laat eigenlijk niets over aan ons. Het vereist geen gepastheid en geen geschiktheid en geen heiligheid in ons. Maar het predikt ons dat God rechtvaardigt. Niet zoals we misschien wel dromen dat we zouden willen zijn, maar zoals we zijn in de waarneming voor God en zoals God het in zijn woord ons voorhoudt. Dat hij zo rechtvaardigt om niet. God snijdt dus als het ware alles wat van ons is daarin af. Hier kunt ge niet naartoe kruipen, want al doet ge het, dan vindt ge het niet. Hier kunt ge tegen de muur opvliegen, maar dan hebt ge het nog niet.
Hier kunt ge het behang aftrekken, maar dan hebt ge nog God niet van zijn troon afgetrokken, opdat hij zich tot u zou nederbuigen. Nee, hier is totaal, maar dan ook totaal niets van ons bij, en niets kan daarin medewerken. God was het, hebben wij gehoord, die rechtvaardig maakt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Nu de verdienstelijkheid van de goede werken. Maar ook de verdienstelijkheid als grond. Let goed op. De verdienstelijkheid van onze belevenissen. Waar de een misschien zo'n stuk van heeft en de andere zo en een derde zo'n boek over zou kunnen schrijven. Hoef je nog niet van te liegen. Kan best allemaal waar wezen. Maar waar het nou allemaal eigenlijk wegvalt als hebbende niets verdienstelijks. En dat die arme stakker die zijn leven lang aan de buitenkant gezworven heeft met eerbied gesproken. En die op zijn sterfbedje komt te liggen. En die in een ogenblik verwaardigd wordt om te roepen. Heere Jezus, gij zonen Davids ontfermt u mijner. Dat hij nou onmiddellijk zalig is. En wordt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat een ander zich in duizend bochten kan wringen en ik kan er net niet komen. Hij kan er nooit komen. De Heere brengt er alleen de ellendige. Nou moet je ze horen praten, die aanklager, en zegt, ja, maar Rome zegt, goed, door het geloof en de werken. Maar niet alleen geloof, geloof en werken. De Romeinen denken dat ze de brief van apostel Jacobus goed op hun hand hebben. En daarom begreep Luther het ook nog niet zo heel goed in het begin. Hij sprak ook nog van een epistulos tramina, een strooie brief. Een brief van stro. Hij vond hem niet zo geweldig bij Paulus vergeleken. Later kreeg hij er wat meer inzicht in. Maar niet alleen Rome, ook Pelagius, waar Rome tenslotte ook haar sappen uittrekt. En honderden hele en halve Calvinisten. En noem maar op, ze zijn eigenlijk brandbang voor deze leer der zaligheid. Deze bazuinstoot van Gods eeuwige genade en Gods verkiezing. Dat de zaligheid buiten ons, zonder ons, is klaar en afgemaakt. Van de eerste tot de laatste letter. Van het eerste tot het laatste werk. Dat het alles volmaakt is aangebracht. En dat nu de kerk alleen de betaalde kwitantie door het geloof omhelst. Oh, daar ik ben zo bang van. Want dat schuift dan als het ware heel onze verantwoordelijkheid, zegt de aanklager, schuift dat van de baan. En hij zegt, zo krijg je mensen die eigenlijk in de kerk zitten en die zeggen, nou ja, als het ogenblikje komen zal, dat ik als een goddeloze gerechtvaardigd moet worden, dan zal het zeker wel komen. En als ik geen goede werken meer hoef te doen om rechtvaardig te zijn, dan kan ik nog wel wat kwade werken opstapelen. Het zal toch niet af of toe doen aan de gerechtigheid van Christus. Ja, zegt de aanklager, daarom moet de prediker krijgt ook met die aanklager te maken en die zegt, toe, zet hem op, zet hem op, zet de mensen aan het werk. Zeg dat ze er niet zomaar toe kunnen komen, maar dat er een voorbereiding en er is dit en er is dat en ze moeten gepast zijn en rijp gemaakt worden voor het geloof. En dan moeten ze zus en zo. En hij wil erom gebeden zijn, hij wil erom gevraagd zijn. En die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Jezus staat heden voor de deur van uw huis. En hij wil bij u in huis komen en blijven in uw huis. Wat doet gij? Zult uw levenshuis gesloten houden? Zult ge de deur eeuwig dicht houden? Hoe vreselijk zal het dan zijn om te vallen in de handen van de levende God? Dan krijg je de afschildering van de eeuwigheid, een oceaan, waar een druppeltje water in duizend jaren wordt uitgehaald. Eer dat die oceaan toch leeg is tot op de bodem. O, zeggen de aanklagers, voelt ge het niet? Hoe belangrijk het is, een vogeltje dat eens in de duizend jaren zijn snaveltje komt scherpen aan die grote berggraniet, die berg die slijt. Wanneer is hij versleten? O, daar komt geen einde aan. Dat is nog geen seconde van de eeuwigheid. Mensen, mensen. Wil toch heden, heden hem binnenlaten. Ja. Kijk, zo zit men. Zo is men bezig. Hoe zult gij verschijnen voor God? En als u daaraan trekt, dan zegt de aanklager, nee, daar willen ze niet van weten van die andere kant. Daar willen ze niet van weten. Want dan zeggen ze, ja, maar dan krijg je die dode, akelige godsdienst. Van Gods water maar over Gods akker laten lopen. En Gods molens maar te laten malen. Maar wij zijn er actief bij betrokken. En wij zijn verplicht om het te doen wat de Heere wil. En als je dan evangelisch bent, dan zeg je, we zijn verplicht om te geloven. Maar deze plicht heeft de Heidelberger ook weggeschoven in die zin. Want ons geloof is ook maar een instrument en een gave Gods. Zo loopt het aan alle kanten vast. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk, ja. Daar komen die mensen nou ook nimmer achter en ze komen er ook meestal niet achter. Of in de uren van de dood komen ze er in één ogenblik achter dat allemaal ijdele begoochelingen zijn. Hoor je ze wel spreken, zo spreken ze aangaande ons ook en niet alleen ons. Maar alle zoveel die bij het woord Gods wensen te leven en te sterven, dan zeggen ze, die lui, daar kun je niet mee praten. Die houden altijd er eind vast. Die gaan niet opzij. Nee, dan moet je ze gauw mogelijk vandaan. Er zijn er zelfs bij, die zouden het minder erg vinden als dat er kinderen naar de bioscoop of naar de kroeg gingen, dan dat ze onder dat woord zouden verkeren waarin God alleen alles doet en uit loutere genade zalig maakt zonder enige verdienste onzerzijds. Zeggen ze, dan kun je nog bekeerd worden, maar daar kun je niet bekeerd worden. Zo word je niet bekeerd. Zo word je op de trein gezet naar de rampzaligheid. Zo wordt er over gesproken. Nu gij hebt onwillekeurig, ik hoef dat niet uit te breiden. Gij zult ook deze aanklagers wel eens gehoord hebben. Is het niet van buiten, dan misschien van binnen. En ook in ons midden kun je dat wel tegenkomen. Ja, maar, dat heb je hier ook, maar. Maar maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen. Van die mensen die in de lach schieten of een beetje glimlachen en die de eigen weg maar gaan. En die dan tenslotte nog goddeloos zijn ook. Nu, we hebben het gehoord, iets ervan, want ze hebben een legio duidelijke en meer onduidelijke aanvallen gedaan. Op de rechte leer der zaligheid. En die aanvallen hebben ze altijd gedaan op de gemeentes ook. Van alle eeuwen her kun je het nagaan. Dat ze gezegd hebben, het zijn antinomianen die lui. De wet gooien ze weg. Ze zijn tegen de wet. Maar ze hebben nog nooit verstaan dat zij tegen de wet zijn. En dat wij door Gods genade de wet bevestigen. Want het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nu, nou schrijven we er eens gauw uit met naar al die aanklachten te horen. Wat ze allemaal te zeggen hebben tegen de leer der zaligheid. En wat ze allemaal draaien en knoeien met het woord van God en ook met de Heidelberger catechismus. Maar nou gaan we eens omdraaien, nu gaan wij die mensen eens verhoren. Verhoren. Dan gaan we hun eens verhoren. En hoe gaan we tegen die mensen zeggen die zo bang zijn en die zo, oh, zo benauwd zijn voor die leer der zaligheid. En die zeggen, ja, dat is maar makkelijk, daar kun je alle kanten uit. Dan kun je de wereld dienen, dan kun je de zonde dienen, dan kun je ook tegelijkertijd nog een beetje in de kerk blijven zitten. En als het God behaagt, dan zul je nog wel eens een keertje bekeerd worden enzovoorts. Die mensen die zo spreken, nou gaan wij hun eens een verhoor afnemen. En nou vragen wij ze op de man af, wat heeft het in u gevraagd? Wat heeft het nou in u gevraagd? Wat heeft dat samenspel van voorstellingen wat je daar gekregen hebt, wat je moet doen en wat je moet laten, en dat het niet zo makkelijk zal gaan, en dat je duur verplicht bent om te geloven en om te werken je zaligheid met vrezen en beven, wat heeft het in u gevrocht? De duivel die maakt de dominee wijs dat daar die Adamskinderen mee in de put komen te zitten. Want de dominee die heeft gezegd, dat we verplicht zijn om onze zaligheid uit te werken. En ik ga zeggen dat de Heer Jezus met uitgebreide arm op ons staat te wachten. Wat denkt die dominee? Dat maakt de duivel een wijs. Die dominee denkt door middel van de duivel dat als die mensen s'avonds thuiskomen, dat ze zo plat op de vloer voor God vallen en zeggen, o God, nou moet ik geloven en ik moet u aannemen en ik kan het niet. Wil u het alstublieft leren? Zo denkt die dominee dat God mensen bekeert. En dat is de schematische voorstelling in vele kringen, hoor. Daar hoef je niet voorbij de gereformeerden te zijn, bij de kerkelijke gereformeerden. Wel nee, veel degelijkere kringen, die hebben allemaal dat mooie samenstel van gedachten en van godsdienst. Wij zeggen wat jullie moeten doen, en als je het dan niet kunt doen, dan krijg je het benauwd en dan zeg je, o Heere, ik kan het niet doen. En dan hebben we Augustinus, die halen we erbij. O, als dan u het eens wilt doen, Heer. En zo zou dan de mens tenslotte bekeerd worden. Ja. Maar nu gaan we die mensen eens verhoren. De dominee in Kluis die het zegt. En al die huilende mensen ook, die zo door de liefde gedrongen worden. O ja, en die stad en land zouden willen bewegen. Om de hele wereld voor Christus te winnen. Ja, en die zo graag denken aan het woord, mijn broeders, mijn maagschap naar het vlees, zal toch wat zijn. Ja. Maar nu gaan we ze concreet voor de vraag stellen, wat hebt gij gedaan? Wat heb je gedaan? Ja, nu niet zeuren, maar onmiddellijk antwoord geven. Wat heb je dan gedaan met je plichten en je werken en je eisen van geloof en van bekering? Wat heb je ermee gedaan? Wat heeft het uitgewerkt dat je stond te brullen op de preekstoel en God eist van jullie mensen dat je gelooft en dat je je bekeren zal? Wat heeft dat uitgewerkt? Dat heeft nog nooit iets uitgewerkt, hoor, in ons. Nog nooit. Want dat is niet anders geweest dan een heleboel onwedergeboren mensen aan het werk zetten en bearbeiden. Maar ze zijn nooit gekomen op de plaats voor hoe een boeteling pleit. Echt niet door middel daarvan dat ze zeiden, oh, nou moet ik geloven, ik kan niet geloven. Wel nee, dat zijn van die rekensommetjes die maken wij, omdat we zo een natuurlijke leven ook doen, dan doe je ook zo, met een knecht of met een ander, met een kind. En zo denken wij dan dat het in het geestelijke ook gaat. En dat is zo, ik heb er in mijn hart zo'n verschrikkelijke afkeer van dat bidden en van je moet dit en je moet dat. En dan, nou ja, dan heb je tenslotte alles gedaan, dan blijft God natuurlijk nog vrij, zeggen we er. God blijft vrij, want het leerstuk van zijn verkiezing, dat mogen we dan zo gezegd ook niet verloochenen. Dat moet er ook nog bij gesleept worden. God blijft vrij. Maar toch, de Heere zal toch dat zegenen en hij laat geen bidder staan. De Heere doet het gewis. En dan zeg je ons, oh, wat worden de mensen toch bedrogen daarin. Op een grove en op een fijne manier, maar het is aan alle kanten best deze leer naar buitenuit. Want men is zo bang dat ik geef u de verzekering dat er honderden rechtzinnige kerken zijn in Nederland. Als de waarheid gepreekt zou worden, dan klapte alles uit elkaar van woede en van vijandschap. Omdat in één keer die hele zoete massa stroopzacht zou worden en over de vloer zou lopen. Woest zouden ze worden. Als je één keer zou vertellen hoe eigenlijk de werkelijkheid is. Maar ja, wij als de zon daaronder zijn, voor die zou het gezegend kunnen worden. Als die dat horen, want de Heer haalt er toch het zijne uit. Maar het mag onze bede wel zijn om die zuivere leer van Gods woord naar de schriften te mogen hebben. En te mogen ontvangen en te mogen horen. Want zalig is hij die leest en zij die horen en bewaren de woorden deze boeks. Men is bezig het paard achter de wagen te spannen. Maar nou, we hebben eerst misschien een beetje verslagen zitten luisteren. Misschien heeft de duivel ons van binnen ook te pakken in ons eigen werkelijke hart en zegt, ja, er zit eigenlijk wel wat in. Er zit wel wat in. Dat zeiden de judaïsten in de dagen van Paulus ook. Die stroopten ook de akkers nog weer af nadat de apostel daar geweest was. Dat waren doorgeleide, bekeerde mensen. En die zeiden, Paulus is wel een aardige man. Een bekeerde man ook. Dan kun je hem gerust verhouden. Hij zal niet gemist worden in de dag der dagen, hoor. Maar denk erom, Mozes was ook een doorgeleide man, hoor. En die Mozes, wat heeft hij ook nog kostelijke dingen nagelaten. Kostelijke dingen. Het kan toch ook helemaal geen kwaad, zeggen we dan, voor het vlees om eens een dagje te vasten. En om de twee te vasten. Het kan toch ook geen kwaad, we zijn toch al zulke ijdele mensen, om eens wat dagen te gaan onderhouden. En maanden en jaren. Het kan toch geen kwaad om dat varkensvlees toch maar te laten staan, want... Ach ja, Al geldt het dan niet meer, we kunnen er de zaligheid niet meer mee verdienen, mensen, maar toch, dat hoge wezen is het zo waardig. Zo kwamen ze. Zo kwamen ze aan alle kanten, de judaïsten, kwamen ze de gemeente binnen. En de apostel heeft het als het ware in diepst van zijn ziel aangevoeld. Nu gaat het erom van 2-1, of in het fundament der zaligheid geborgen, in de gerechtigheid van Christus alleen, of een heleboel vrome mensen die tenslotte toch maar doen wat ze willen en in wiens geweten een sigarenwinkel in kan en een kruiwagen in rond kan draaien. Want dat is de praktijk. Dat heeft de man goed gevoeld. En daarom vervloekt hij het, al was het een engel uit de hemel die een andere boodschap had dan die boodschap die hij door Gods genade mocht brengen. En hij zegt, het kan niet, het is van 2-1. Het zijn de verleiders die spreken van dagen en maanden en sabbaten en jaren. Gebiedende, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden en noem maar op. Het is een betovering die er bij ons in wil. Het wil er bij ons in. Waarom? Wel, kijk eens, als we dan eerlijk zijn en we zouden bekennen, we zijn in de dagen der vreemdelingschappen en ja, dan is het geloof menigmaal zwak en verduisterd dat we hem niet zien. Dan is het toch aangenaam als je nog wat anders hebt om naar te kijken. Het is toch wel aardig als je nou hem niet ziet en je leeft niet zo in die innerlijke blijdschap en tevredenheid des harten. Dan is het toch wel aangenaam om toch nog eens goed Sabbat te vieren. En om toch nog eens dit te doen en dat te doen. En om je vlees eens een dagje te pijnigen en niet te eten bijvoorbeeld. Dan heb je toch nog wat. Begrijp je? Heb je toch nog wat? Nu ja, laten we dan aan al deze aanklagers vragen. Laten wij hun verhoren. Wat heeft het in u gevraagd? Wat heeft het in u gevraagd? Heeft het nou in u gevraagd dat gij daarmee voor God terecht kunt komen? Kon komen? Nee. Onmogelijk. Als ze eerlijk zijn, zullen ze het moeten bekennen. Als je aan die ijveraar vraagt die zo bedenkelijk kijkt, die in wezen een aanklager is van Gods volk en van de rechterleer der zaligheid. Wat heb je gedaan vandaag? Wat heb je vanmorgen, vanmiddag en vanavond en vannacht gedaan? Wat heb je gedaan? Ja, dan begint de grote woorden begint al een beetje te minderen. Beetje te minderen. Of ze zijn zo door de wol heen dat ze hem ijskoud zeggen. Oh, ik heb hem zeer aangenaam, ja. Vandaag, vanmorgen, vanmiddag, vanavond. Vanmorgen heb ik dat gedaan, heb ik die gewaarschuwd en vermaand. Vanmiddag heb ik eerst tussen de middag een uurtje gebeden. Ik heb mijn eten laten staan. En ik heb mijn uurtje gebeden. Hem aangeroepen in geest en in waarheid. En toen ik thuis kwam, ben ik met mijn kinderen geknield om de tafel. En ik heb gezegd, kinderen, hoe goed is het onze God te prijzen en psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en hartelijk. Ja, ja. Ja, maar nou moet het gaan het over eerlijkheid, want de Heer ziet het hart aan. We kunnen de Heer niets in de handen moffelen. Verhoor ze nou eens goed. Stoot nou eens door in de kern. Of dat ze met dat alles 5 minuten op die hele dag en nacht God hebben bedoeld. Voor God schuldenaar zijn geworden. Of, en nu. Nu zal het er uiteindelijk nog een andere wending gaan nemen. Nu wordt daar die mens die wij gehoord hebben, die aanklager. En die wij nu een ogenblik verhoord hebben en die het hoe langer hoe benauwder krijgt en die zijn eigen in 1000 bochten wringt. En die zegt altijd maar doorratelt, maar we zijn toch verplicht en we zijn toch verschuldigd en we zijn toch dit en dat. De rollen draaien langzaam om, want God draait het om. God draait het zodanig om dat armen en ellendigen en hij zelf, hij gaat nu oordelen. In plaats van aangeklaagde, wordt dat volk aanklager. En wordt God de Heere zelf aangeklaagd. En gaat God zelf aanklagen. En gaat de reine leer der zaligheid die men tracht te verduisteren en te verdonkeren, die gaat ook opstaan en die gaat aanklagen en die gaat oordelen. Want die reine leer der zaligheid, die weet het, want ze komt van God, die weet dat geen één mens, hoe hij zich ook aankleedt, achter welk masker hij ook wegkruipt, een vroom of een goddeloos gewaad draagt, maar dat hij op zijn best genomen een blinkende vijand van God is en van de gerechtigheid van Christus. Dat weet God. En dat weet ook de leer der zaligheid. En nu staat de leer der zaligheid op. Ze heeft het aangehoord, al deze aanklachten. Ze heeft ook op de man afgevraagd, maar gij, wat hebt gij dan gedaan vandaag en gisteren en eergisteren? Gij, uw verantwoordelijkheid bewust, mens, wat hebt u gedaan? Hebt u uit uw verantwoordelijkheid dan goede werken gedaan? Hebt gij uit uw verantwoordelijkheid vandaan geloofd dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God? Hebt ge vandaag aan alle wel gedaan en uw naaste lief gehad als uzelf en God boven alles? Hebt ge vandaag vanmorgen God gedankt op uw knieën dat ge het levenslicht nog mocht aanschouwen? Hebt ge de Heere aangeroepen in geest en in waarheid en hij krijgt een kleur de aanklager, want zijn hart slaat hem als hij nog niet verhard is. Als hij nog niet verhard is, dan krijgt hij er een kleur van, want misschien is hij het vanmorgen wel verslapen. Misschien was hij vanmorgen wel verslapen. Misschien was hij al zo nijdig en zo geïrriteerd, dat hij al met de hel geschermd heeft voor zijn kinderen en gezegd heeft, als ik dat doe, dan kom je voor eeuwig in de hel. Misschien was hij wel van zulke gestalte. Want denk erom, Adam is zo'n schandalig wezen voor God. En dan durft hij nog zijn vermetele mond open te doen en te zeggen, ja, dat gaat maar makkelijk, want maar zorgeloze en goddeloze mensen. Zo gaat het dan. Ja, maar nu staat de leer der zaligheid op en gaat het oordeel uitspreken. En dat oordeel der zaligheid, zaligmakende leer, dat luidt, die niet in de wijnstok blijft, is buitengeworpen. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg en werpt ze in het vuur. Ook alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, rukt hij uit. En werpt ze in het vuur met wortel en tak. Want dan, nu zegt de reine leer der zaligheid tegen die aanklager, die altijd blijft zeuren met zijn jama's en dit en dat en zo en zus. Nu zegt de reine leer der zaligheid, gij zijt die zorgeloze. Gij zijt die goddeloze. Want met al uw praten en spreken over uw verantwoordelijkheid en over de eis om dit en om dat te doen, zijt ge nog nooit voor God geworden die ge eigenlijk zijt. Maar ge leeft in ijdelheid en ge wandelt in de duisternis en ge weet niet waar gij heen gaat. Nu komt de leer der zaligheid, nog niet eens de leer der wet, maar de leer van het dierbare evangelie. Die komt nou tot zulke aanklagers en zegt, gij hebt uw rechteroog niet uitgehouden. Gij hebt u niet met uw broeder verzoend op de weg. Gij hebt niet uw naaste gunst bewezen en zo goed gerucht bevorderd. Gij hebt niets van het alles gedaan. Ge waart een schetteraar met ijdele woorden van plicht en van eis. Maar ondertussen waart gij een zondaar die u verkleedde in de gedaante van een monnik. O, nu wordt de reine leer der zaligheid oordelaar en zij gaat deze aanklagers veroordelen en oordelen. Want waar de reine leer der zaligheid niet is, waar de geest Gods niet is, waar de rechte bediening van het woord niet is, kunnen wij een hoop zeggen en een hoop volhouden en vasthouden, want er staat niets tegenover. We zitten zo in dat eigen sop te koken. Maar als God komt met zijn woord, of met zijn dienstknechten die hij daartoe verwaardigt, of hoe dan ook, maar als God komt, dan begint dat hele kaartenhuis te wankelen. Want dat die God en die leer die men heimelijk aanklaagde, en een God formeerde naar eigen bevatting, die God komt dan juist en die staat op en zegt, gij zijt vervloekt, gij onderwerpt u des dierbare evangelies en der gerechtigheid van Christus niet. Onderwerpt u daar niet aan. Gij praat alleen maar dat ge u eraan moet onderwerpen. En dat het een wonder zou zijn om je eraan te onderwerpen. En dat we onze zaligheid moeten bewerken. En dat we zo moeten doen. En dat het een plicht is. Maar waar blijft gij nu? Hebt gij het dan niet gedaan? Dan zegt de Heer, dan kun je zeggen, waar hebben we dan niet? Waar hebben we u gezien en niet te eten gegeven? Waar hebben we u niet bezocht, heren? We gingen toch overal? We hadden toch geen rust als er een dag voorbij gegaan was en we hadden niemand bij zijn kraag gegrepen om hem te waarschuwen voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Zo waren we toch. Maar die ene dan, waar je zo'n afkeer, zo'n hekel aan had, die akelige kerel, daar heb ik niet gedaan. Als dat nou zo'n uitverkoren is. Als God die man nu eens op het oog hebt en niet wat u op het oog hebt, dan sta je schuldig. Dan sta je schuldig voor God en dan gaat de reine leer der zaligheid, gaat al die aanklagers voor eeuwig vervloeken en verdoemen. En ze zullen het koninkrijk Gods niet beërven, want niet de praters, maar de daders des woords spreekt hij zalig. Ik zou dus maar niet te veel zeggen. Ik zou dus maar niet te veel aanklachten inbrengen. Ik ken ze ook wel hoor. Die aanklachten, niet alleen van horen zeggen, maar uit de praktijk van het leven, van mijn eigen leven. Maar ik zou er maar voorzichtig mee wezen, heel voorzichtig mee wezen. Want let eens op het antwoord, nee, zei, want het is onmogelijk. Het is onmogelijk, dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is onmogelijk. Is dat onmogelijk? Nu begint het misschien zelfs voor iemand die het er roerend mee eens was, begint het misschien een beetje te kraken en hij denkt bij zichzelf, hé, onmogelijk, maar ik heb toch ook zoveel verkeerde dingen in mijn leven. Heb ik dan die vrucht? Gij hebt die vrucht. Gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Nee, maar laten we nu eens goed luisteren. Nee, zij. Waarom is dat onmogelijk dat deze leer zorgeloze en goddeloze mensen maakt? Waarom is dat onmogelijk? Is dat onmogelijk omdat wij niet zo goddeloos en zorgeloos zijn? Is het daarom onmogelijk? Nee, want dan is alles mogelijk. Uit onze zorgeloosheid en goddeloosheid vandaan is alles mogelijk. Maar het gaat hier over mensen die door het onderwijs des geestes hebben ontdekt dat ze niet zorgeloos waren, dat ze niet op weg waren zorgeloos te worden en goddeloos, maar die ontdekt hadden dat zij zorgeloos en goddeloos zijn. Dat ze met heel hun godsdienst zorgeloos en ijdel en goddeloos zijn. Ook al leefden ze misschien nog zo ingetogen. Ook al kwam je ze niet tegen als straatmeiden op de, in de buurt. Of in de stad. Of dat ze voor met Jan Rap en zijn ma door de stad heen zwieren. Dat hoeft niet. Maar ze zijn ontdekt door de Heilige Geest. En nu zijn het goddeloze en zorgeloze mensen geworden. En nu zeggen ze amen op het woord dat ze niet wijs waren. Anders hadden ze wel op hun einde gemerkt. Ze zeggen amen op het woord van Mozes. Gij lieden hebt geen hart om de Heere te vrezen. Daar heb je geen hart voor. Zij waren zorgeloze en goddeloze mensen. Zo leert God de Heilige Geest hen. Hij leert ze kennen dat ze de ijdelheid hebben lief gehad en bemind. En dat hun dagen gevuld waren met hetgeen geen God en geen wezen is. Maar toen, ik stel slechts een enkel punt, maar toen. Het heeft God behaagd, zegt de apostel, zijn zoon in mij te openbaren. Als u nu zegt dat een in hem gelovend zondaar goddeloos en zorgeloos is, dan bega je heiligheidskennis. Want dan beledig je en beschuldig je Christus zelf. Dan beschuldig je hem zelf. Nee, zei, het is onmogelijk, want wat is er gebeurd met die zorgeloze en met die goddeloze mens? De Heer heeft zijn heil geopenbaard. Hij heeft hem die dierbare Christus voorgesteld. Hij heeft hem door het evangelie bearbeid, door liefdekoorden getrokken of door de touwen zijner goedertierenheid. Dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft geschapen het waarachtig geloof in de zielen. Niet alleen ik ben een zorgeloos en een goddeloos mens, maar ook het geloof als ik u mag bezitten. Als u mijn deel, als u mijn fundament, als u mijn leven zoudt zijn, dan heb ik alles. Ja, dan heb ik niets te vrezen. Nu. Nu zegt hier de Heindelberger, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig, dat is door een de Heilige Geest geloof, gewerkt geloof, ingelijfd is, ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Waarom niet? Omdat ze niet van mijn stam en mijn wortel hoeven te komen. Ze hoeven niet uit mijn stam te komen. Ik hoef geen goede werken meer te doen. Ik hoef niet meer dit en dat te doen of te laten. Want dan zit ik nog tussen tweeën één. Dan kan ik het ook laten. Dan kan ik het ook laten. Dan kan ik de ene dag misschien een werkje over hebben en de andere dag 10 tekort. Nee, maar het is afgelopen. Daar is niemand die goed doet op de aarde. Alles is afgeleken. Goddeloze en zorgeloze mensen. God alleen is goed. Gelooft u dat? Dat gelooft de zondaar die door die lieve geest het geloof begiftigd wordt. En gerechtvaardigd wordt om de gerechtigheid van een ander. Die gaat dat geloven. Nou ja, als u dat dan geloven mag. Ja, het klinkt misschien duizelingwekkend. Het is ook duizelingwekkend. En daarom lopen we eromheen. En vliegen we eromheen als een kaars om de lamp. Waarom? We houden toch graag nog een paar draadjes vast van onze tent. Een paar haringen laten we in de grond zitten. Want anders zijn we bang dat het hele zaakje omwaait. Daarom doen we dat. En toch, ik ontdek het immers in mijn eigen leven. In mijn eigen leven. Je kunt zeggen, drijf op de vrije genade. Ja, mooi gezegd. Ik leef nog niet meer ik, maar mooi gezegd. Dan denken we al dat we te boven zijn en dat we Christus hebben. Alleen. We kunnen het mooi zeggen, het is op hem aangekomen. Op hem alleen, op hem alleen. Allemaal met onze woorden. Het is allemaal waar. Je doet wel. Zei Jacobus, de duivelen, die geloven het ook. Dat God een ene God is. Gij doet er ook wel aan dat je dat gelooft. Maar ja. Het is de vraag eigenlijk, hoe ver zijn we nou op die weg? Wat is nou onze ervaring, geliefde? En nou komt de schuld openbaar. De schuld, de tegenstand, de ellende, maar ook die eeuwig barmhartige God. Die geduldige God. Die nooit laat varen het werk zijner handen. Wat is nou zaligheid? Wat is nou goed? Om nou zo te zinken op die gerechtigheid Gods, dat we de laatste haring van die tent eruit getrokken zien, daar gaat de zaak. Maar, hij gaat niet. Hij gaat niet. Want de Heere zegt, jullie hebben die haring in het zand gestoken. Want dat gaat toch verkeerd. Als het waait, dan blaast de hele zaak omver. Maar ik zal ze in de grond van mijn eeuwig welbehagen en van de gerechtigheid Christi steken. Sla uw pinnen vast in. Maak de plaats uw tent wijd. Kijk, maar hoe komt het nou dat de kerk, ja ook de levende kerk, dat men daar meestal niet aan toe is? Dat u en ik daar meestal niet aan toe is? Zijn. Hoe komt dat? Omdat we in de aard ook nog behept zijn met die aanklager van binnen die zegt, ja maar dat kun je toch? Nee. Wie gelooft het nu? Als die nou niets meer doet, niets meer kan doen en niets meer wil doen en niets meer hoeft te doen, dat dan precies alles gedaan wordt. En zolang je nog één hand moet verleggen, Zolang je nog één bladzijde moet lezen. Zolang je nog één minuutje in je leven God moet bedoelen, gaat het niet. En spring je van de hak op de tak en hink je op twee gedachten. Geloven wij dat niet? Ja, we weten het misschien wel. Iets zien we in het schemeren dat we de klok hebben horen luiden. Maar hebben we nou die klepel in handen mogen ontvangen? Wat komt er dan toch ook een dorheid en een verkeerdheid openbaar? Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerken hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Uw liefde. Want geliefde, wat is er nou aan de hand? Wel moet je goed verstaan, zolang ik nog iets wegblaas, zolang ik nog iets in te brengen heb, zink ik nog niet. Zink ik niet. Ik kan er lang of kort over praten, maar ik kan gewoon niet zinken. Want ik kan die draad die me toch ergens verbindt, kan ik niet loslaten. Want ik zou haast zeggen, dan zou het die kant uitgaan. Dan zou het dus verloren zijn. Dan zou het dus... Ja, maar dat volk heeft God toch geformeerd. Ik moet toch zijn lof verkondigen. Ik moet toch zijn deugden lieven. Ik moet toch... Nou, ga je gang maar. Maar de leer der zaligheid staat op en die oordeelt u en mij. Vanwaar alle onrust? Vanwaar alle vrezen? Vanwaar dit en vanwaar dat? Als de golven heen en weder en als de kinderkens op de vloed bewogen worden. Vanwaar het niet kunnen verdragen door u en door mij van de vaste spijzen. Vanwaar dat wij vaders behoren te zijn naar de tijd. Het einde der eeuwen. 20 eeuwen geesteswerk achter ons. 20 eeuwen. Heeft God de geest doorgegaan om zijn kerk te leren en te onderwijzen. Behoorde vaders te zijn. En waarom gaat het nou niet? Omdat ik mijn eigen leven en alles zo lief heb. Ik wil er niet aan, want ik doe net alsof ik mijn eigen zo'n ellendeling vind. Maar ik houd die ellendeling nog zo graag vast. En ik hou hem ook nog graag wat in het leven. Voel je nou, als dat waar is, dat je als een dorre tak, of eigenlijk een verkeerde tak, met Sodoms appelen eraan. Als de Heere nou die tak met zijn bijl, met het zwaard zijns woords, eraf slaat. En als de Heere nou een wond maakt, in die enige levende, die goede boom. Want maakt de boom goed en zijn vrucht is goed. En als de Heere die tak daar nou inzet, dan kan die nog zo vol zitten met verkeerde sappen. En er kunnen nog verkeerde vruchten aanhangen ook, maar ze vallen eraf. Want die sappen gaan in die end worstelen naar omhoog. Die gaan die end doordringen. Die breken alles wat verkeerd is af. Stoten de giftige vruchten naar de grond. En brengen vruchten voort naar de aard van de goede boom. En de goede boom is Christus. Ik denk wel eens als de mensen het toch eens konden verstaan. Dat die reine leer der zaligheid... heeft helemaal in de verste verte niks met antinomianisme te maken. Maar heeft met iets anders te maken. Die heeft te maken met het woord Satan. Gij lieden volmaakt. Gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Het is onmogelijk, zegt de Heidelberg. Die Christus door zulke geloof, nee. Het is zo onmogelijk is het ook om iets daar te stellen wat God zou kunnen behagen om Christus ingeleid te worden. Dat kan niet. Maar zo is het ook even onmogelijk waar God het doet. Dat zo ene niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Want zij worden behangen met die werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus. Opdat zij in dezelfde zouden wandelen. Die tak kan het niet begrijpen. Dat kan niet. Die giftige appelen kunnen het ook niet begrijpen dat ze zo de grond oprollen. Het is een wonder. Maar de rank die in de wijnstok haar sappen uittrekt, die moet toch druiven voortbrengen. Voor een doorn zal een dennenboom, voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere zijn, tot een naam en tot een teken dat niet uitgeroeid zal worden. Nu wordt het toch wel beklemmender. Want nu komt het erop eigenlijk op neer dat al die praters over eis en plicht en dit en dat en verantwoordelijkheidsgevoel en van je moet er maar om bidden, je moet maar dit, dat dat eigenlijk allemaal in de grond antinomianen zijn. Want Adam is een geboren tegenstander van Gods wet. Alleen die door het geloof Christus is ingelijfd, die is geen antinomiaan meer. Maar alle anderen wel. Of ze erg vroom zijn, of dat ze het zo nauw niet nemen, zijn allemaal antinomianen. Nu draait de leer der zaligheid het net om en zegt, jullie zijn tegen de wet. Jullie zijn tegen de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Jullie willen je eigen handhaven met al die verantwoordelijkheden en dit en dat. Daar wil je eigen maar mee handhaven. Je wil je boze zweren niet ontdekt hebben. Je wil er niet aan dat je eigenlijk als een naken vervloekt zondaar deze aarde beslaat. Je wil er niet aan dat je niets meer in de melk te brokkelen hebt. En dat je alleen maar één ding nodig hebt. Dat Gods hand je implant in die andere. Dat je Christus nodig hebt. Hem alleen. Want wil je waarlijk goede werken doen? Wil je waarlijk vruchten voortbrengen van dankbaarheid? Dat is u toch wel duidelijk. Dan moet je toch door een waar geloof in hem zijn ingeplant. Waar komt dat andere vandaan? Dat is gestolen waar, dat is smokkelwaar. En dat laat de douane nooit door. Nooit door. Daar zijn geen rechten voor betaald. Maar voor dat, voor die vrucht van Christus, is alles voor betaald. Alles. Dus als je nou door een waar geloof Christus ingeleid brengt, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten voortbrengt. De vruchten komen voor de dag. Zie je ze zelf altijd? Dat niet. Je ziet meest dat je eigen vijgenboom, die is verdord en die is vervloekt tot in eeuwigheid. Maar dat neemt toch niet weg, geliefde, dat de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Want die aan de wet getrouwd is, die schijnt veel kinderen te hebben. Maar het zijn onechte kinderen. Maar die eenzame die aan Christus verbonden wordt, die krijgt de vrucht der gerechtigheid. De vrucht des geestes, welk is blijdschap, liefde, goede tierenheid, langmoedigheid. Ze zoekt zichzelf niet, ze denkt geen kwaad, ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen. Geen vuile reden gaat uit haar mond. Ze is niet afgunstig, maar ze is goede tier. Dat is de vrucht van de inlijving van Christus. Daarom zegt Jacobus, mensen, versta het eens. Zie je niet dat iemand die kan uit het verbroken verbond der werk, uit zijn verantwoordelijkheid enzovoort, kan die wel praten over, ja maar geloven, geloven. Je moet dit en je moet dat. En een ander die mag wel zeggen, zegt Jacobus, werken, werken, werken. Maar ik zeg u, zegt hij, Abraham is uit de werken gerechtvaardigd. Want dat geloof wat de Heere in zijn ziel verrocht, dat kwam ergens in uit. Waar kwam dat in uit? Kwam dat geloof daarin uit dat die Sarah, Sarah zin gaf en dat hij ook een zoon verwekte bij Hagar? Nee, daar kwam het geloof niet in uit. Daar kwam in uit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Maar dat kwam erin uit toen hij zijn zoon Isaac nam. En toen hij zei, God, u wil geschieden, ik begrijp het niet, ik kan het niet beslaan, want dat is alles tegen de draad in. Een mens zou zeggen, God hebt toch geen behagen in een mensenoffer, maar de Heer heeft het gesproken. Tuurlijk. Abraham die had ook kunnen zeggen, tenminste zo zou een godsdienstig mens praten. Nee, dat doe ik niet hoor, heren. Dat zal wel van de duivel zijn, want dat kan nooit. Zo'n bevel kunt u niet geven, u kunt toch niet tegen uw eigen inbevelen. Maar op hoop, tegen hoop, hij gelooft in God door Christus. En hij doet het. Hij doet het. Dan kun je natuurlijk wel net als die honden bij Lazarus te zweer. Nou kun je wel allerlei momentjes op gaan zoeken waarin ze het niet hebben gedaan. Maar dat valt weg. Dat valt weg. Daar hebben ze last genoeg van. Daar lopen ze altijd mee in de tang hier op deze aarde. Altijd weer, zeggen ze. Wil me niet voor uw rechterstoel daar. In mezelf. Daar hoef je niet bang voor te wezen dat ze zo zorgeloos en goddeloos is. Ze zeggen, nou ja, vooruit maar hoor. Nee. Want dat is het kruis waar de kerk aan hangt. Want ze weten enerzijds het waarachtig geloof in Christus. Dan is hij alles, dan hebben we niets meer. Nou, wij durven toch niet te zeggen dat Christus niet werkt. Dat Christus niet eeuwig alle goeds doet. En als we het dan niet doen. Als er niets van uitkomt, dan kun je toch moeilijk hem de schuld geven. Maar dan moet je toch eigenlijk zeggen, Heere, ik geloof het maar niet. Want ik geloof meer in mijn eigen. Want als je je eigen niet meer zou geloven, als je werkelijk tot het volmaakte geloof zou kunnen komen. En niet in het kleine beginsel zou blijven steken. Dan deed je geen zonde meer. Absoluut niet. Want waar we leven met hem verbonden worden, daar nemen alle heierlegers van duivelen de vlucht. En daar zingen we van goeder harte. God zij altoos op het hoogst geprezen. Wim de offerdieren dat, maar daar schort het. Daarom wees nou toch ook gewaarschuwd dat je die ellendigen, die armen, die nog wat zweren vertonen. Je hoeft ze niet goed te praten, dat doen ze zelf ook niet. Dat doen ze zelf ook niet. Zelf als je ze kon volgen, dan zou je ze horen zeggen, ach heren, zal dat nou altijd maar zo doorgaan, dat ik zo'n ellendeling ben. Dan doen ze alweer een goed werk. Dan zijn ze weer niet zorgeloos. Dan zeggen ze niet, zoals die godsdienstige wouwelaars, ja die oude mens toch, hè. Nee, dan zeggen ze, ik heb gezondigd. Niet die oude mens, ik ben een oude mens. Zo leren ze dat. Dus wees dan voorzichtig om te zeggen, ja, maar dat, het is onmogelijk dat ze goede vruchten voort kunnen brengen. Kijk eens naar die David, kijk eens naar Salomo, kijk eens naar die en kijk eens naar die. Kijk eens naar die moordenaar aan het kruis. In één ogenblik komt toch de vrucht openbaar. Had David niet de vrucht de Christi in zijn leven? Heeft hij het volk niet in de vreze Gods geleid? En Hiskia, je kan wel zeggen, ja, die man die was ook maar. Ja, maar wees voorzichtig. Want de Heere ziet ze in de eerste plaats aan als geheel volmaakt in hem. Maar in de tweede plaats geeft hij ze ook vruchten, geloof en bekering waardig. Gaan ze de afgoden ten onder brengen. En gaan ze de bossen omhouden. O geliefde, wees dan voorzichtig. Veroordeel al die aanklachten maar, want God doet het ook. En de leer der zaligheid doet het ook. En de leer der zaligheid zegt, nee, als ik u alles ben, dan doe ik ook alles ook. Als ik u drie kwart ben, dan moet je zelf zien dat je de zaak sluitend krijgt. Als ik u de helft ben, moet je proberen om de zaak recht te krijgen. Als ik alles ben, dan laat je je handen slap vallen. Dat is de gezegende stand die je in kunt denken, waar de kerk tot droefheid en schaamte maar weinig is. Wat die man in de trein zei, en die wou eens een potje met een kater, zegt hij, ik heb mijn handen niet bij me. Je handen niet? Ja, maar die zijn niet van mij. Die zijn van de Heer. Van hem zijn mijn handen. Jongen. Dan hoef je ook niets meer te doen. Dan doet hij met mijn handen, met mijn hart, met mijn ogen. Dan past en betaamt het ons wederom uit die wegen tot God te zeggen, ga niet in het gericht met uw knecht. Want in die rechte weg, heren, in die weg ga ik over de kop 1000 malen. En ik zie het niet en ik kan het niet maken. Maar ik ga als een ellendeling mijn weg en zeg, hoop nogthans op God. Want ik zal hem nog loven, Hij is toch de verlossing en mij is aangezicht. Heere, wees gij mijn borg. Ik word onderdrukt. Omhels gij mij. Doortrek gij mij, lieve koning. Want waar ik de zonde doe, daar geloof ik niet in u. Maar ik ben bezig. Maar waar ik verlamd ter nederlig, als doodsbeenderen op de aarde, daar komt gij en zegt, loop, handel, wandel en zijt oprecht. En ik ben uw loon en uw schild, zeer groot. Amen.